Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere. De naam van die God die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart, van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat, de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen gaan zingen uit Psalm 27 en daarvan het derde en vijfde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. En ook het vijfde, waarin we onder andere zingen, dat wil ik, dat zal ik doen, ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Psalm 27, het derde en vijfde vers.
Thank you.
leiden wij op deze avond ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen wij Psalm 111, het derde vers. Hij maakte hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis, hij is barmhartig en genadig. Psalm 111, het derde vers na onze geloofsbelijdenis, waar wij belijden, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Deze zondagavond komen wij opnieuw samen hier in uw huis. Of hebben we ons met de gemeente verbonden thuis meekijkend of luisterend, mogen wij voor uw aangezicht komen om u dank te zeggen dat u uw wonderen werken ons tot een gedachtenis maakt. Wat u gedaan hebt in het verleden en wat u vandaag nog steeds doet in mensenlevens. In harten van mannen en vrouwen, van jongens en van meiden. Want u bent een God die getrouw is, die uw verbond constant, gestadig gedenkt in dat wat u beloofd hebt, in dat wat u in het vooruitzicht stelt, in dat wat u ons dagelijks geeft. Wij danken u, Heere, dat u ons ook vanavond zo'n plaats weer geeft waar we deze dingen mogen horen. Te midden van allerlei ontwikkelingen, te midden van allerlei onzekerheden, is dit de zekerheid die wij hier mogen ontvangen, dat u God bent. En dat u getrouw bent. En dat u het leven in handen hebt. Want u hebt de dood overwonnen en u deelt van het leven uit. Heer, dat is de troost ook voor vandaag. In leven en in sterven. En daarom bidden we, wilt u vanavond dan zo de leiding nemen als wij uw woorden mogen beluisteren. Dat daarbij de woorden klinken van onze belijdenis die ons in het juiste spoor ook willen brengen. Ons die woorden op de lippen willen leggen wat wij door de hele Bijbel heen lezen. Heb u dat we zo geleerd mogen worden door u, de Heer Jezus Christus. En dat we hier opnieuw mogen zien wie u bent. En dat we daardoor gesterkt mogen worden, bemoedigd en bekrachtigd. Omdat we in dit leven, waarvan een van de formulieren zegt dat niet anders is dan een gestadige dood, wij toch mogen zien het leven in uw naam, dwars door alles heen, opdat we hopende mogen zijn op u, de levende God. Wilt u zo ons gedenken vanavond? Zegent u ons in het luisteren. Help ons, Heer, als onze gedachten soms alle kanten kunnen uitgaan. Neem ons onder uw hoede en geef dat onze gedachten zo gevangen mogen zijn, gericht op u, de levende God. Zo leggen wij deze dienst in uw handen. Wilt u opnieuw tot ons spreken en ons geloofsleven daardoor sterken en verdiepen, opdat we geleerd mogen zijn door uw Heilige Geest, die zich altijd weer paart aan het woord. Heere, zo bidden we, wilt u bij ons zijn en ons zegenen. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wil samen uit de Bijbel gaan lezen. Wij doen dat op een tweetal plaatsen. Allereerst Jesaja 40, vers 1 tot en met 11. En vervolgens 1 Petrus 1, vers 3 tot en met 9. Twee gedeeltes. Zoals vanmorgen al even gezegd in de verkondiging, willen wij vandaag starten met de behandeling ook van onze geloofsbelijdenis vanuit de Heidelbergse Catechismus. En lezen wij twee gedeeltes. Er zal heel wat te lezen zijn als het gaat om deze zondag. Maar wij lezen twee gedeeltes, Jesaja 40, 1 tot en met 11. En dan bladeren we door naar het Nieuwe Testament, 1 Petrus 1, vers 3 tot en met 9. Waar de woorden van God door de profeet Jesaja tot ons komen. Troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. En dat zij uit de hand van de Heere het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem van iemand die roept in de woestijn, bereid de weg van de Heere. Maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Want alle dalen zullen verhoogd worden. En alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden. Wat krom is, zal recht worden. Wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden. De heerlijkheid van de Heere zal geopenbaard worden. En alle vlees tezamen zal het zien. Want de mond van de Heere heeft het gesproken. Een stem zegt, roep. En hij zegt, wat moet ik roepen? Alle vlees is gras. En als hun goede tierenheid als een bloem op het veld, het gras verdort, de bloem valt af, als de geest van de Heer erover blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras is verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat voor eeuwig. Klim op een hoge berg, Sion, verkondigster van een goede boodschap. Verhef uw stem met kracht, Jeruzalem, verkondigster van een goede boodschap. Verhef die, wees niet bevreesd, en zeg tegen de steden van Juda, zie uw God. Zie de Heere Heere, met kracht zal hij komen, en zijn arm zal heersen. Zie zijn loon heeft hij bij zich, en zijn arbeidsloon gaat voor hem uit. Als een herder zal hij zijn kudde weiden. Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen, en zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Laten we door naar de eerste brief van Petrus, het eerste hoofdstuk, vers 3 tot en met 9. En eigenlijk in elke brief is dat zo, hè? Aan het begin van de brief gaat de apostel Petrus of Paulus of wie ook geschreven heeft, ons iets vertellen van wat de Heere God gedaan heeft in het leven waarvoor hij alle eer toekomt, voordat hij komt bij de praktijk van het leven. Maar eerst dit en hier ook zo'n prachtig gedeelte wat Petrus ons weer brengt bij de kernen van het geloof. Als wij deze in 1 Petrus 1, vers 3 tot en met 9. Geprezen zij de God en Vader van ons Heer Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onvergankelijke, onbevlekte, onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En daarin verheugt u zich. Ook al wordt u nu voor een korte tijd, als dat nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Dat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud, dat vergaat, dat het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zinnen. Tot zover het woord van de Heere. Wij starten ook op verschillend verzoek weer met de behandeling van de catechismus. En goed om weer even de lijnen helder te hebben. Wat is de catechismus eigenlijk? Waarom is die ontstaan? En waarom gebruiken we die? En daarom gaan we even terug, een aantal eeuwen geleden, naar 1563, de tijd van de reformatie van Calvijn, Luther en Zwingli. En in die tijd leefden ook Caspar Olivianus en Zacharias Ursinus, beide de opstellers van de catechismus, met name Ursinus. En zij hebben op last van de koning, nota bene, degene die regeert daar in de Pfalz, een provincie in Duitsland, hebben zij op last van hem een boek geschreven met vragen en antwoorden. Wat geloven wij nou eigenlijk? Want de een zegt dit en de ander zegt dat. En toen hebben ze samen daarover gebogen en hebben ze onze catechismus geschreven. En het geschrift, dat is heel snel verspreid door Duitsland. Dat kwam ook heel snel in Nederland, want in 1566 werd het al vertaald, drie jaar later, in het Nederlands. En wereldwijd wordt deze catechismus gebruikt, buitenom alle andere catechismen en allerlei andere soorten van andere steden en streken. Maar deze springt er bovenuit. Toen de Engelsen later in de Dutch Synode in de 17e eeuw hier aanwezig waren om allerlei dingen te bespreken, toen hebben ze ook dit kleine boekje gelezen. En ze kwamen thuis en toen hebben ze gezegd, die Hollanders hebben een klein boekje dat met tonnen goud niet is te betalen. Het troostboekje. En de Zwitserse reformatie, Hendrik Bullinger, hij heeft geschreven, ik weet zeker dat er geen betere bestaat dan de Heidelberger. En zo hebben wij nog steeds dit boekje al zoveel eeuwen oud, al bijna vijf eeuwen, en lezen wij daar nog steeds uit om ons daar ook door te laten leiden. Niet om dat boven het woord te zetten, niet om dat naast het woord te zetten, maar omdat de catechismus juist ons verder in het woord wil brengen en ons voor ons eigenlijk op rij heeft gezet. Wat leren wij nou eigenlijk, wat geloven wij nu eigenlijk van de Bijbel? En zo neemt de catechismus ons mee in de geloof, de 12 artikelen, in de 10 geboden, wat betekent dat nou voor de praktijk, maar ook de sacramenten, wat geloven we daarvan, en ook onze gebeden. En zo in 52 zondagen is dat opgedeeld. En mogen we zo de hoofdzaken van onze geloofsovertuiging, wat we geloven op basis van het woord, aan elkaar onderwijzen, om zo weer de rijkdom ook van het woord te ontdekken. Professor Verboom heeft gezegd, die zich veel bezig heeft gehouden met de catechismus. Deze tweede leerdienst heb je nodig om de eerste te verstaan. Hè? Omdat je de grote lijnen weer helder ziet, begrijp je ook wat er 's ochtends gezegd wordt. Als we het woord, een klein stukje van het woord, beluisteren. En zo willen we dus ook, luisterend naar het woord en de catechismus, deze woorden met elkaar beluisteren. En voor u heb ik dus een handout gegeven, door de koster uitgedeeld. U mag hem gebruiken, als u niet gebruikt ook prima. Maar daarop staan in ieder geval de catechismuszondag zoals u die vindt, achter in de HSV-bijbels. Met daarnaast, naast de dichtgedrukte lijn, de catechismus van professor Verboom voor kinderen. Voor jullie jongens en meisjes, soms wat lange zinnen en zo. Maar professor Verboom heeft in korte zinnen, korte vragen neergezet waar het over gaat. Dus dat kun je voor jezelf ook meelezen. En vandaag willen wij dus luisteren naar zondag 1... aan de hand ook van Jesaja 40 en 1 Petrus 1. En daar belijden we, als wij lezen zondag 1, wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven. Dat ik met lichaam en ziel, zowel in dit leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Dat is het eerste antwoord. En wat betekent dat? Nou, met zijn kostbaar bloed heeft hij voor al mijn zonden volkomen betaald. En mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Hij bewaart mij zo, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. Ja, ook dat alle dingen mij tot mijn zaligheid moet dienen. En daarom verzekert hij mij door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven en maakt mij van harte gewillig en bereid om voortaan hem toegewijd te leven. En wat moet u noodzakelijk weten om in deze troost godvruchtig te leven en te sterven? Dat zijn drie onderdelen. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten tweede, hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. Ten derde, hoe ik God voor zijn verlossing dankbaar zal zijn. Het thema voor vanavond is troost voor mijn volk. Troost voor mijn volk. Drie punten weer vanavond. Allereerst dat wij van God zijn. Dat wij van God leven. En bij God te leven. Dat is de troost. Van God te zijn. Van God te leven. En bij God te leven. Dat is het christelijke leven. Is het antwoord. Zo samengevat door de Heidelbergse catechismus. In zondag 1. We gaan eerst samen zingen. Wij doen het met Psalm 37. Opnieuw. Vanmorgen ook uitgezongen, nu vers 9 en vers 12. Gods macht verbreekt de arm van de goddeloze, terwijl zijn hand rechtvaardigen geleidt. En al wijs bestuur bevestigt vrome gangen, de hoge God keurt zijn wegen goed. Dat is 9 en 12 van Psalm 37, dan nog de afkondigingen zoals vanmorgen ook klonken. Volgende week zondag hoop ik in de morgendienst voor u voor te gaan. En zullen we samen ons voorbereiden op het heilige avondmaal van zondag 9 juni. De avonddienst op proponent Blok uit Randwijk voor u voor te gaan. De collecte in deze dienst, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede voor de kerk en bij de uitgang zijn de zendingsbussen en de steunpilaren. Van harte al deze collecten bij u aanbevolen. Na het geven van onze gaven zingen wij dus Psalm 37, 9 en 12. voor mijn volk. Geroep de gemeente van Christus. Ja, dat waren de woorden van God door de profeet Jesaja. Troost, troost mijn volk. En die woorden resoneren ook na in onze geloofsbelijdenis vanavond als wij de eerste vraag beluisteren. Wat is uw enige troost in leven en in sterven? En met deze vraag wordt daar eigenlijk een panoramagezicht geopend als een poort tot het leven met God. Troost. En de theologen van Engeland hebben daarom gezegd, en Bullinger, daarom is die catechismus zo bijzonder. Omdat ze insteken met de troost van het leven. Bij het mensenhart. Voor God, met God. Want wat hebben we dat nodig, toch? Ik kom direct binnen. Wat hebben we nodig? Troost, je zou kunnen zeggen, hou vast. Voor onderweg in het leven. Op weg en reis naar de eeuwigheid. Wat is dan je houvast? Wat is dan je troost? Hoe staat het in het leven van u? Ja, de opstanders gaan gelijk door naar de kern. En daarmee zijn ze anders als de Westminster confessie. Die start bijvoorbeeld, wat is het doel van uw leven? Om God te eren en te prijzen en groot te maken. Dat is ook een machtige inzet. Maar hier naar ons hart. Geen algemene vraagstukken, geen moeilijke leerstukken, maar hoe zit het in uw leven? Het gaat dus om u en om jou vanavond. Over jouw leven. En daarom gaat deze vraag eigenlijk ons allemaal aan. En deze vraag gaat dus over, hoe staan we nou in het leven met wat we doen en wat we niet doen? En dat heeft ook alles te maken met ons reisdoel, ons levensdoel. En met onze diepste drijfsferen, waarom doen we de dingen? Waar vinden we nou rust en troost en houvast voor ons bestaan? Uw troost. Op uw levensreis. Ja, je denkt misschien, jongens en meisjes vanavond, troost, dan ben je verdrietig en dan moet je getroost worden. We zijn iets kwijt. Ik las van het verhaal van Jarno. Hij heeft een mooie modelbouwboot gekocht, netjes in elkaar gezet. Zelf gemaakt en die was op afstand bestuurbaar. En trots dat hij was, ging hij proberen op het water, maar toen ging de verbinding weg en de boot was kwijt. Hetzelfde met je droom bijvoorbeeld, als je te ver gaat, dan, zoals bij ons in de familiekring een keer gebeurt, dan ben je hem kwijt. Had er uren ingestoken, die Jarno, maar het was voorbij. Maar er moest getroost worden natuurlijk door zijn vader en moeder. En zo gebeurt het vandaag nog steeds, hè, als we iemand kwijtraken aan de dood. Of kwijtraken in het leven. We hebben troost nodig voor ons hart. Maar zou dat dan bedoeld zijn? Want dan geldt het misschien jou nog niet eens. Maar je moet nog een stapje dieper gaan. Het is niet alleen het verdriet, hoe groot ook, hè, dat gaan we niet uitbagatelliseren vanavond. Maar we gaan nog een stapje dieper, want wie zijn we ten diepste kwijt? Dat is God. En God is zijn mens kwijt. Adam, waar ben je? En dat is nou het diepste verdriet van ons mensen. God kwijt te zijn voor ons hart en voor ons leven. Een mens van nature. En tot u en jou komt dan u die vraag, wat is dan uw troost? Waar zoekt u het? Waar zoek jij je houvast? Is dat het loopje over de dijk en nu heb je toch wel probleem, want het gaat even niet hier zo voor ons langs? Of een rondje door de weilanden, tussen de koeien? Of een ander zoekt het in hard werken, want dacht oogst waardering, je voelt je dan een hele pief. Een ander zoekt weer op een andere plaats, hè, gezellig uit, op vakantie, lekker drinken, lekker eten, soms net iets te veel. Oh, je bent wel alles kwijt. Even alles vergeten, zeggen we dan. En ja, soms heb je het ook nodig voor je psychisch welzijn. Maar als dat het alleen is. Weet je, dat is nou het ellendige van de troost. Als wij die zoeken in deze wereld, dan komt altijd weer die onrust en dat verdriet komt altijd weer terug. Dus de troost van, die wij vinden op de aarde, dat is misschien wel een fijn gevoel en dat doet het ook wel even goed. En het helpt ook bij tijden, in het leven, maar niet in het sterven. Maar dat is wel de vraag, vanavond. Wat is je troost in het leven en in het sterven? We kijken vooruit vanavond. En is het dan niet eigenaardig en dan kijken we gewoon even naar onszelf, dan hoeven we niet buiten de kerkmuren te kijken, maar dat wij het dan overal toch zoeken alsof er geen God is. Herken je dat niet? En dan komt vanavond die troost van Jesaja naar ons toe. Troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. En dat zij van de Heere dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Ja, daar het volk in ballingschap, zoals we afgelopen maandag hoorden bij Zacharia, ook dat bij de tijd van Jesaja. Die mensen daar, ze werden opgezocht. De God. En God gaat het antwoord geven op onze ongerechtigheid, op het kwijtraken van God. Hij komt met woorden van troost, van houvast, die ons leven meegaan en die zelfs in het sterven meegaan, die ons door het sterven heen dragen. Wat? Vergeving van zonde. Het nieuwe leven. Dat in al onze ongerechtigheden verzoend zijn door God. En dat wij delen mogen in die heerlijkheid die God ons schenkt. Dat wij delen mogen in de aanwezigheid van God. Moet je indenken, hè? Stervende mensen, het volk is gras. Het is geen vraag. Maar het sterft af. Dat zijn wij mensen. En de levende God laat zich kennen en zegt, zie, hier is uw God. Om ons tot zijn bezit te doen zijn. En de Heidelberger spreekt hier de woorden van Jesaja dan eigenlijk zo naar. Mijn enige troost, mijn enige houvast is dat ik nou het eigendom ben van mijn getrouwe zaligmaker. Met lichaam en ziel beide. En niet meer mijzelf toebehoren. En dat is de moeilijk verteerbare les, we kwamen daar vanmorgen ook al op. He, toen we hadden over de strijd en weerstand, dat wij van de troon af moeten. Want wij bepalen zo graag wat we zelf doen. Je ziet het gewoon terug bij je eigen kind, als ik in ons gezin kijk. Dan zeggen ze, ik ben al groot. Ik kan het zelf wel. En dan zie je ze daar knemmelen, aan tafel met een boterham. Ik ben al groot, zeggen ze. Dan zijn wij mensen toch hun voeten uit. Maar de Heere God zegt nee. één is groot. En dat ben ik in mijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En daarom belijden we juist door het geloof, mijn houvast, mijn troost is dat ik in leven en sterven van Hem ben. Dat is het enige. Dat is het beste antwoord, zeg ik vanavond. Want dan ben je eigen aan God, zo met Hem verweven. En ja, als je zo in het leven mag staan, dan heb je toch een perspectief als nooit tevoren. Dan kun je door het leven gaan. Door de dalen heen, over de hoogten. Want ik ben van Christus. Die ook in Jesaja uitgebeeld wordt als de herder der schapen. Die zorgt voor zijn schapen. Zelfs de kleinste, hij neemt ze op schoot. Zo zegt vers 11. Zo van Hem te zijn. Dat is wat de Heere God ons verkondigt in Jesaja 40. Dat is wat 1 Petrus 1 ons zegt, dat wij een levende hoop geworden zijn, opnieuw geboren zijn, door Hem mogen leven. Want dan zijn we het eigendom van Jezus Christus en dan hoef ik niet zelf de dingen te bepalen en dan word ik niet door anderen, moeten niet mijn leven bepalen, maar is Hij het die voor mij uitgaat. Dan ben je geen slaaf meer van jezelf en van de wereld en alles moet je voldoen. Nee, dan ben je van Christus geen slaaf, maar een kind van de Vader. En dat is nou het wonderlijke eigene van het christelijke leven. Als Jezaja daar spreekt tot de stad Jeruzalem, dan zegt hij, de stad van Sion, die is van God. En als Petrus schrijft aan die verstrooide christenen, dan zegt hij, u bent opnieuw geboren tot die levende hoop, omdat u zult delen in die onverwelkbare, onbevlekte erfenis, die wacht voor u. Dan mag je delen als erfgenaam van Jezus Christus, mede-erfgenaam van Jezus Christus, een erfgenaam van God. In dat rijk. Want hij is onderweg. Zijn arbeidsloon gaat voor hem uit. Daar zijn we toch naar op weg. Naar dat hemelse leven. En dan ben je kind van de Vader. Dan ben je rijk in God. Dan ga je niet als een zwerver over de aarde, maar dan heb je een thuis. En mag je leven zo door God. En daartoe worden we opgeroepen, daartoe, dat belooft de Heer. Hij belooft alles wat wij nodig hebben. Dat is als ons verzekerd, hè, bij de doop. Dat heeft afgelopen maandag geklonken. Ik doop in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Je behoort mij toe. De hand van de Heer werd op uw leven gelegd. En daarom beleiden we als christelijke gemeente, wat is ons houvast, wat is onze troost? Dat wij het eigendom zijn van Jezus Christus en anders niet. Laat ik het zo scherp zeggen, we hebben eigenlijk het recht niet om van iemand anders te zijn dan alleen van Hem. En daarom die klemmende vraag ook aan uw hart. Als de Heere God ons die troost verkondigt, als Hij ons die wil schenken, als Hij ons zo opzoekt, zou je daar niet uit leven? Ook vandaag. En dat brengt ons bij het tweede van vanavond. De troost is van God te zijn. Maar dan gaan we nog een stapje verder. Dat mogen we ook van God leven. En zijn wij gegeven terug naar het voorbeeld van Jarno. Jarno met zijn boot, weet je, nog aan het begin van de preek. Dat verhaal gaat nog even verder. En daardoor krijgt het beeld gelijk een andere lading. Want na verloop van tijd ging Jarno met zijn vader en moeder op weg om een keer een rommelmarkt op te zoeken. En ja, hij was eigenlijk zijn boot al vergeten. Ja, zo gaat dat. Dan is er wat nieuws, ander speelgoed gekomen. En dan loopt hij over de rommelmarkt en dan ziet hij ineens zijn boot staan. En hij was keurig afgeprijsd. Een grote prijs, immers was keurig gemaakt. Hij zag er netjes uit. En je weet wel wat hij dan ging vragen, hè? Pap, mam, mag ik mijn boot weer terugkopen? Want die is van mij. Nou ja, hij moest er nog betalen. Mijn vader en moeder hadden voorgeschoten, want Jan had niet zoveel geld bij. En zijn spaarpot had ook niet zoveel. Hij ging ervoor werken. Klusjes doen. En zo na hard werken heeft hij die boot weer ontvangst gekregen. Hij kreeg een mooie plaats op zijn slaapkamer. Jarno heeft de boot weer terug. Hij had hem gemaakt. Hij had hem betaald. En nu was het zijn dubbele eigendom. Helemaal van mij, zo zei hij toen hij thuis kwam. Nou, dat is precies, jongens en meisjes, wat de Heer Jezus gedaan heeft. Die gelijkenis van Jarno en zijn boot met ons mens. Aan het begin van de wereld heeft hij ons gemaakt toen hij geboren werd. Was uit de hand van de Heer. Precies als op je geboortekaartje. Uit Gods hand ontvangen of door God gemaakt. We zijn zijn eigendom. Maar nu zijn we bij God vandaan gegaan. En wat heeft de Heer God gedaan? Hij is gekomen en heeft u en jou gezien. En hij is ons opgezocht om ons weer vrij te kopen. Dat is het. Wat Jesaja zei. Verzoend. Bevrijd van de ongerechtigheid. Van de zonde. Zo leidt hij zijn eigendom als een herder. Die zogenden, die schapen, die lammeren. Hij vergadert ze in zijn armen, neemt ze op zijn schoot. Wat een zorg en een liefde. Gemaakt en betaald. En Peter zegt het ook. Door de opstanding van Jezus Christus. Door dat bloed van hem bent u een nieuw leven geworden. En u bent het die bewaard wordt en bewaakt wordt door het geloof. Dan zien we dat de Heere God helemaal betrokken is op zijn kinderen. En wordt hier het leven van God als een machtige panorama uitgetekend. Dat leven met God, dat is niet zozeer alleen fijne gevoelens, die komen wel bij. Maar vooral dit, dat wij zo daarin God kennen. In wat Hij gedaan heeft, die wonderen die Hij ons tot gedachtenis heeft gemaakt. Psalm 111. En dat je zo aan Hem eigen wordt, één met Hem wordt, eigendom wordt van Hem. En dan kun je samenvatten met 5 B's of met 5 V's. Ik heb ze even achter elkaar gezet in de handout. En dan zien we al eerst de betaling of de vergeving. Zoals Jarno zijn boot kocht. Kocht Christus zijn gemeente. In die verzoening van de ongerechtigheid. Die door ons weer één te maken met God. Niet zomaar met een prijs van goud of zilver. Zo zegt Petrus dan in hoofdstuk 2. Maar met zijn dierbaar bloed. Besef je dat? Wat ben je dan van waarde? En we zien dat we als weet dat je van waarde bent vanwege de schepping. Dat is ook waar. Maar die waarde hebben we gedevalueerd tot scheuren en breuken. Die parel in Gods hand. Maar als je van Christus bent, geldt dat dubbel. Wat ben je dan van waarde? Gemaakt door God en gekocht door God. Dan ben je van Christus. En niet omdat wij zo vriendelijk zijn tegenover God, maar omdat God zich gaat verzoenen met vijanden. Dat is de God die wij dienen. Hij schenkt ons die troost. Hij schenkt ons dat houvast, die vreugde in het hart, die niemand mee af kan nemen, zeiden we vanmorgen. En dat is de zekerheid die nooit voorbij gaat. Het staat zwart op wit in het woord, rood op wit zou je kunnen zeggen. Met zijn bloed heeft hij het gezegd, voldaan, verzoend. Zo heeft de Heiland uw paspoort getekend, op weg naar het hemelrijk. Met zijn bloed dat hij reddend vergoot. Want wij konden die tol niet betalen. Bij die grens begint immers het gericht. Maar nu mag ik belijden. Hij heeft voor mij volkomen betaald met zijn eigen bloed. En dat is het loon wat hij uitdeelt. Het arbeidsloon dat voor hem uitgaat door zijn verkondiger, Sion, gij verkondiger van blijde boodschap. Zo mag ik hier vanavond ook staan om deze blijde boodschap te verkondigen van redding en zaligheid in de Heer Jezus Christus. Dat is nog maar het eerste, dat ons leven weer nieuw is. Gaaf en heel voor God. Maar ook het tweede, dat is de bevrijding, of met de vrede verlossing. Hij heeft ons bevrijd uit alle heerschappij van de duivel. Hij heeft ons verwisseld van eigen. Wij dachten, bij Satan zijn we een goed adres. Die vertelt ons tenminste dat wij gelijk worden aan God. Maar toen zijn we God kwijtgeraakt. En nu heeft God ons opgezocht, bevrijd uit de klauwen van de Satan, die altijd maar weer vraagt en zich manifesteert in allerlei dingen van de wereld en ons leven vernietigt. En ons probeert altijd weer bij God vandaan te drijven, maar nu mogen wij belijden, wij zijn het eigendom van Hem en daarom weet ik mij bevrijd, verlost van de macht van de boze. Hij heeft geen vat meer op mij. Want ik ben van hem, ook al probeert hij het wel. Dan kunnen we soms ons oor weer te luisteren leggen, dat is waar. Maar zo is de Heere God niet. Eens van hem blijven wij van hem, want wij zijn bevrijd, wij zijn verlost. Dat is de taal van de gelovigen, van een christen. En zo gaan we naar het derde. Hij bewaart. Of verzorgd met de vee. Komt het beeld van die herder weer terug. Ik denk aan Psalm 23 met de biddag. Hij is die herder die mij brengt aan de grazige weide van het woord. Die mij brengt, zelfs door de moeite heen. Hij bewaakt mij voor de erfenis die wacht. De Heere God belooft niet zomaar iets van, dat ligt klaar voor je. Dat is al iets heel groots. Dat hemelse perspectief. Maar hij zegt ook, ik zal jou ook daarvoor bewaren. Want de Heere God weet wel hoeveel gevaren er zijn in deze wereld. En zo worden wij samen bewaard. En die machtige belofte. En ons leven. Zelfs door het sterven heen. Brengt God zijn kinderen thuis. En hoe diep dit gaat, dan laat dat beeld zien dat de Heer Jezus ook gebruikt. Dat zelfs geen haar van mijn hoofd kan vallen. Zo bewaart hij ons. De gemeente, u moet maar eens in uw borstel kijken als u uw haren gekamd hebt. En zeker bij de dames. Voor je het weet, de borstel zit vol met haar. Althans, zo gebeurt het bij ons thuis. En voor je het weet, hè? En wat zegt de Heere God? Al die haren van jou zijn geteld. Ik zal jou bewaren. Nou, wat een diep beeld, hè? Een prachtig beeld. Hoe God zo naar zijn schepping kijkt. En dat hij daar zo alle dingen mij tot zaligheid doet geschieden. Zelfs de pijn en verdriet. Ja, een diepe belijdenis. We komen daar later nog een keer op terug. Zondag 9 en 10. Maar het doet mij geen schade met het oog op de eeuwigheid. Want zie je daar die herder met zijn lammetjes? Ik ben veilig in Jezus' armen. Veilig ben ik bij hem. Die grote herder der schapen. Hij zegt, ik ben de goede herder. Ja, zo is God. Die voor mij betaalt, die mij bevrijdt, die mij bewaart. En die mij ook bevestigt. Het vierde voor vanavond, of verzekerd met de vee. Bevestigd van het eeuwige leven. Ook dat weet nou, de mond van de Heere heeft het gesproken. Dat is wat Jesaja zegt. Ik verzin geen woorden, maar de mond van de Heere heeft het gesproken. Want de Heilige Geest werkt door het woord heen. Hij geeft mij die zekerheid in het hart. Zo zeker als mij de beloften worden toegezegd. Zijn ze in Jezus Christus, ja, en zijn ze in hem, amen. En word ik zo verzekerd in mijn hart, telkens weer als ik dat woord mag horen van de Heere God, dat hij het zegt, troost, troost mijn ziel, mijn volk, zal uw God zeggen. Het is niet zomaar iemand die spreekt. Het is geen mens die spreekt, maar God wil nou mensen gebruiken om ons die woorden in het hart te graveren. Schenkt de Heilige Geest mij die zekerheid in het hart en mag ik me vasthouden aan die belofte woorden? Is het geen misschientje? Misschien wel een worsteling van u vanavond. Maar laat u dan rusten, hè, op die belofte van God. Wat hij mij belooft, ik ben toch het eigendom van hem. Jongens en meiden, het is net als thuis. Als je vader en moeder iets belooft, dan moet je doen. Want je hoort bij je vader en moeder, je vertrouwt je vader en moeder. Ik hoop dat het zo mag zijn. We zijn een kind van de vader. En als je vader en moeder iets belooft, dan moet je het doen. En anders dan mag je je vader en moeder op herinneren. Pap, u zou toch dit doen? Of mam, u zou toch dat doen? Hoeveel te meer de hemelse vader. En dan is het echt geen misschientje. Maar een kind van de vader komt thuis. Hij verzekert mij. Vandaag al van dat machtige eeuwige leven. Wat in de toekomst in het verschiet ligt. Wat ik zeg, wat vandaag al begint. Want door het sterven heen. Is dat die doorgang naar het eeuwige leven. Zo is de Heilige Geest bezig. In onze harten. Is God zo met ons bezig? Hij betaalt op Golgotha. Bevrijdt op Golgotha. Hij geeft mij een bewaring en verzorgt mij. Hij bevestigt mij, verzekert mij in mijn hart. Dat bij alleen in Christus alles goed ligt. En ook het laatste wat we vanmorgen ook al hoorden. Hij maakt mij bereid. Hij verplicht mij. Om in die liefdedienst te gaan. Om mijn leven aan hem te wijden. Zoals de Heilige Geest dat in mijn hart graveert. In mijn binnenste geeft. Die wetten van de Here. Het recht van God dat je je leven gaat toewijden. Dat je het straks kan zien. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw lof en uw dienst bereid. Dat je leven aan hem zult wijden. Want je leven is van God en is voor God. En daarom wil je niet anders dan die geboden doen die hij ons gegeven heeft. Dan wil je daar niet van afwijken, want dat doet zo'n verdriet. Want de hemelse Vader doe je daar zo'n verdriet mee. En daarom ben je zo bereid om in die weg te gaan? Ook al moet je soms over jezelf heen stappen. Dat is een bekering, hè? Over jezelf heen stappen, niet je eigen gedachten. We gaan in het spoor van de Heer. Om dat te illustreren, las ik het verhaal van dokter Clark, zendingsarts in Congo. En onze meisje, die man, leefde in Afrika. Daar was hij zendingsarts. En op een gegeven moment gingen ze op jacht daar in de bossen en hoorden ze een groot gebrul. Een leeuw. Met tegenover hem een man. Een Afrikaan. En dokter Clark kon maar één deel, hij aarzelde geen moment. Hij pakte zijn pistool en schoot die leeuw dood. En samen met de anderen die bij hem waren, bracht hij de Afrikaan naar zijn kliniek om hem te verzorgen. Hij werd geopereerd. En hij kwam weer terug naar zijn dorp. Het leven van deze man werd gered. Op een gegeven moment zat deze dokter, zaterdagmiddag zeg maar, zat hij op zijn veranda van zijn huis. En eens hoorde hij een hoop geblaat en gakkende ganzen en kinderen en mannen en vrouwenstemmen. Wat is dat toch? Krijg bezoek. En weet je wie er voorop kwam? Het was die Afrikaan. Die bij hem op de kliniek had gelegen. Gewond geraakt door die leeuw. En die man die viel op zijn knieën. Volgens de wetten van mijn stam is een man die gered is van de leeuw niet meer van zichzelf, maar voor zijn redder. Alles van mijn leven, mijn bezittingen, mijn knechten, kinderen, ze zijn voor u. U bent mijn Bwana, ik sta in uw dienst. En zo leefde die Afrikaan bij de dokter. Want dat is zijn nieuwe leven geworden. Hij was immers gered. Nou, u voelt de toepassing wel. Zo gered door Jezus Christus behoren we hem toe. En mogen bij God leven. Het laatste stukje. Vraag en antwoord 2 geeft daar antwoord op. Eigen aan Christus. In die bekende drieslag van ellende, verlossing en dankbaarheid. Nou, beter gezegd, mijn ellende, mijn verlossing en mijn dankbaarheid. Zo bij God te zijn. Zondag, aan Christus voeten, door de week lezend in het woord, leer ik dit telkens weer. Leer ik dat steeds dieper en dieper. Mezelf te kennen. Dat zonder Jezus geen leven is, dat mijn ellende dan naar boven komt. En hoe meer ik die ellende leer kennen, hoe meer ik de waarde zie van zijn verlossing, hoe meer ik nog des te meer wil leven voor hem. Juist als ik zie op de Heer Jezus Christus. En dat moeten we vasthouden vanavond. Kort en krachtig, hoe blijf ik bij deze troost dat ik van hem ben? Alleen als ik op Christus zie. En het zicht op hem, daar zie ik het. Zijn liefde tegenover mijn liefdeloosheid. Zijn kracht en sterkte tegenover mijn zwakheid. Zijn gehoorzaamheid tegenover mijn ongehoorzaamheid. Zijn totale overgave aan zijn gemeente tegenover mijn fragmentarisch denken. Stukje voor God, stukje voor de wereld, stukje voor mezelf en dan weer zo verder. En dat je erachter komt telkens weer wat Paulus dan zegt, hè. Ik ellendig mens. Nee, niet om zwaar te doen. Daarbij, weet je wat zwaar is? Buiten Christus. Dan moet je het zelf doen. Dat is pas zwaar. Maar zo bevrijdend. Ik ellendig mens. Ik dank God. Door Jezus Christus. Want ik ben zijn eigendom. Hij heeft mijn paspoort getekend, betaald, bevrijd. Hij bewaart en beschermt mij. Hij bevestigt mij. Hij maakt mij bereid. En zo laat ik mij voeden door hem. Door woord en geest. En dat is het christelijke leven, telkens weer. Dominee G. Boer zegt dan, het leven van een christen, dat is 3 keer hoe groot mijn zonde, hoe groot mijn verlossing, hoe groot de dankbaarheid. En ik kom er niet boven uit. Ik krijg het niet in de vingers, maar telkens weer weet ik mij gedrongen om zo dicht bij hem te zijn. Dat is toch de lijn van het woord van de Heer. De psalmist in Psalm 30, uit de diepte roep ik tot u. Ik blijf u verwachten, want u zult verlossen. Of Paulus in Romeinen 8. Jubelde het uit. Niemand zal ons scheiden van de liefde van Christus. En zo worden die drie stukken toch beleefd. Als drie sporen die door mijn leven getrokken worden. Het is als een schroefstel, hoorde ik iemand zeggen, die telkens het de zijde raakt en ik kom steeds dieper en dieper. Omdat op de duur de dankbaarheid alleen overblijft. En zo leren we ook door de catechismes heen het van Christus te verwachten. Ja, de gewone volgorde is dan vaak ja, dat wij achterkomen zonder Christus niet te kunnen. Daarom hem nodig te hebben. En daarom leven uit die dankbaarheid. Maar gemeente, geen drie levensfase. Alsof je zegt, dit heb ik gehad. Zo niet. Het is om bij hem te blijven. En ook geen vaste orde om alles voor te schrijven. Nee, God gaat met ieder zijn eigen gang. Maar telkens ontdekken we die sporen in het leven, toch? Van het onvermogen van onszelf. Van die heerlijkheid in Christus. En toch dat hartelijke verlangen. Om hem te dienen. Daar verlangt u naar, schrijft Petrus dan. Hè? Om in die zaligheid te leven. En dat moeten we eigen maken. Door dicht bij het woord te leven. Zo bij Christus uit te komen. En zo werd ons een panorama gegeven vanavond. Isaiah 40, machtig hoofdstuk. 1 Petrus 1, even machtig. De catechismus vat het voor ons samen. Grote dingen, dat het leven met God. Maar het begint heel eenvoudig in uw eigen hart. En daarom de vraag, vanavond, waar zit u nou? Hoe leeft het nou in uw hart, uw enige troost, in leven en in sterven? Want wij zijn wel op reis, hè? Ieder uur, iedere stap brengt ons nader, zingt het lied. Maar vandaag is het de tijd. De Heer heeft genade. En Jezus ging ons voor. Hij wacht aan de grens. Omdat je binnengelaten wordt. En met dat getekende paspoort is de uitgang zeker, want vandaag mag ik het belijden, toch? Zegt u het na. Ik ben van hem. En hij van mij. En zo staan aan die grens. Heb ik houvast. Nou ja, houvast. We vallen op de grond van verwondering. Wat moet je horen? Als u daar mag komen, dan zijn wij van hem. En wat hij zal dan zeggen, komt in. Gij gezegende van mijn vader. En beërft het koninkrijk. Ja toch, kind van de vader. Dat voor u is weggelegd. Zelfs van voor de grondlegging der wereld. Gods liefde was al van voor de tijd. Want ik heb u gekocht. Met mijn bloed. En wat moet ik daar nog zeggen? Dank u wel. Hier ben ik. Voor u. Amen. We gaan samen zingen. Psalm 25, het derde en vierde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen. Ja, toch weer dicht bij hem, hè. Ook als wij bidden, sta de zonde nimmer ga. Die mijn jonkheid heeft bedreven. En zeer een goedheid kent geen palen, kent geen grenzen. Want God is recht. Hij zal door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Hij zal leiden, dat zacht gemoed. Zie je het beeld van de herder opdoemen, ook in deze psalmwoorden. Psalm 25, 3 en 4. Vanavond voor de familie Ruitenbeek van de Lee uit Waardenburg, waarvan we deze middag horen dat haar vader is overleden gisteren. Laten we samen de Heer danken en bidden. Heere almachtige God, God van de troost, God van de genade en de verzoening. Heere, wat een machtig wonder hebt u ons vanavond opnieuw verkondigd. In uitzichtloze situatie van puinhopen verkondigt u door Jesaja heen. Troost, troost mijn volk. Liet het horen aan verstrooide christenen in Klein-Azië. U bent opnieuw geboren tot een levende hoop. U bent het die bewaard wordt door het geloof. Tot die erfenis die bewaard wordt in Christus Jezus. En zo legt u het ons op de lippen. Onze enige troost. In leven en in sterven is dat ik niet meer mezelf toebehoor. Maar het eigendom ben van die getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Heere, wat een machtig wonder dat u zo naar ons opzoekt en ons opnieuw verkondigt dat er in u het leven is. Wij danken u voor deze woorden. En geef dat die mogen resoneren in ons hart. En dat deze woorden ons de juiste kant zullen opduwen. Dat wij teruggebracht worden in dat woord van u die ons dit verkondigt. Wij bidden om uw zegen, o God. Over deze woorden van morgen en van vanavond. Opdat wij het mogen zien, ook in ons leven, dat u ons betaald hebt, bevrijd, dat u ons bewaart, bevestigt en bereid maakt om zo te leven. Heere, schenk ons ook die zekerheid, de onzekerheid van ons bestaan. In het zien op onszelf, Heere, daar word je nooit wijzer van. Maar in het zien op Jezus Christus vinden wij rust. Heere, wilt u zo dit aan ons allen geven, aan onze jongens en meiden, tot de oudste toe hier in de kerk of thuis verbonden. Heere, wilt u zo ons gedenken als gemeente. En ons zegen, ook daar waar verdriet is, wij bidden voor de familie Ruitenbeek. Wilt u hen gedenken, ook als het verdriet gekomen is na dagen van waken. Het einde gekomen van schoonvader en vader. En het aardse leven. Wilt u vertroosten en hier ook in deze weg van afscheid nemen. Wilt u hen omringen met uw liefde. En dragen en sterken. Heer, zo bidden we voor de wereld waarin we leven. De wereld om ons heen. Waar ons zoveel beloofd wordt. Aan houvast. Aan troost, aan bemoediging, maar het is allemaal zo leeg. En Heere, daarom hebben we het nodig dat u opstaat en u over ons ontfermt. Want menselijke antwoorden schieten altijd tekort. Maar als u onze vragen, onze moeiten beantwoordt met uzelf, dan is het goed. En daarom bidden we in de strijd van oorlog en geweld om vrede. Daarom bidden we in het gebrek aan voedsel, aan voorzieningen, of u wil verzorgen. Daarom bidden we in alle spanning en strijd om rust bij u. Heere, wilt u ook die mensen gedenken die u hebt aangesteld om over ons te regeren. En in het bijzonder ook hen die bezighouden met het formatieproces, de ministerraad moeten gaan volgen, gaan vormen, Heere, wilt u ook hen genadig zijn en hen zegenen door uw kracht en ons in uw genade ook een nieuwe regering schenken. Heere, zo leggen we alles voor u neer. Wij danken u voor deze dienst op deze uw dag, dat we elkaar mochten ontmoeten onder uw woord en zo u ontmoeten zoals de profeet het moest verkondigen. Zie, hier is uw God. Zo bidden we, gaat u met ons mee in de nieuw begonnen week. Zegent u ons op het werk, op school. Zegent ons bij de laatste examens. Dat we mogen gaan in uw spoor met die belijdenis, mijn hart. O hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Heere, zegent u ons, begeleidt u ons. Maak ons zo tot een stralend licht voor de mensen om ons heen. Hoor u ons zo uit genade. En doe ons leven in die troost, om Jezus wil. Amen. Laten we dat samen zingen, Psalm 108, de eerste en de tweede vers. Psalm 108, 1 en 2. Gemeente, ga nu heen in vrede met u dragend de zegen van God die in zijn naam op u mogen leggen, zowel thuis met ons verbonden als hier in de kerk. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.